Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen Psalm 138 en daarvan het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. En wat er volgt, Psalm 138 vers 4. Laten wij belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden uit de catechismus. Zondag 15, vraag en antwoord 37. En zondag 16, vraag en antwoord 40. Dus vraag en antwoorden 37 en 40 uit onze catechismus. En daarna zingen wij uit Psalm 34, het 11e vers. De Heere verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. Psalm 34, vers 11. Laten wij dat zingen na de belijdenis van het geloof. Laat ieder van ons in zijn of haar hart op deze vragen ook de volgende antwoorden geven. Vraag 37. Wat verstaat ge door het woordje geleden? Dat hij aan lichaam en ziel een ganse tijd van zijn leven op aarde, maar in het bijzonder aan het einde van zijn leven, de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft. Opdat hij met zijn lijden als met het enige offer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven zou verwerven. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Antwoord daarom dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid van God niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. Amen. Laten wij bidden om de opening van het woord van God en om de verlichting met zijn Heilige Geest. Trouw en eeuwige God, u die de wereld regeert, die het heden kent, de toekomst overziet, maar ook de kracht van het verleden laat doorwerken tot vandaag. Wij mogen deze dag een goede vrijdag noemen. Te midden van het rumoer en van de tranen in deze wereld, geeft u ons een moment van rust in uw huis. Om bij dat aloude evangelie stil te staan, dat Jezus Christus de weg gewillig gegaan is naar het kruis. Dat hij zijn leven heeft afgelegd. Dat hij die macht had om zijn leven af te leggen en ook de macht had om het leven weer op te nemen. En te midden van dit aardse leven, dat toch niet anders is dan een voortdurende dood, klinkt daar het woord van zijn dood, dat een woord van leven is. We danken u dat wij hier vanavond samen mogen zijn. We nemen al onze vragen, we nemen al onze zorgen mee. We nemen heel ons leven voor uw aangezicht mee en we leggen het voor u neer, Heere. En we bidden dat ook de woorden van Jezus Christus die hij gesproken heeft aan het kruis vanavond hun kracht in onze levens zullen doen. We bidden, Heere, dat wij zo mogen luisteren, dat wij zo naar hem mogen opzien, de gekruisigde, onze Heere Jezus Christus. En Heere, dan gaan de moeite en de zorgen ook aan ons als gemeente niet voorbij. We bidden voor Noël, de kleine Noël in het ziekenhuis. Heere, wat zorgen opeens, ook als hij daar nog een aantal dagen blijven moet en misschien langer, als nog niet precies alles bekend is en er nog uitslagen zullen volgen. Maar Heere, ook dit leven is door u voortgebracht. U bent de schepper die alles geeft. We danken u, Heere, dat hij in liefde ontvangen wordt door Jan Willem en Marjolein. En dat zij ook een diep verlangen hebben om hun liefde en hun zorg en hun aandacht aan hem te geven. Hoe de toekomst ook is. Heere, we danken u dat daar iets van uw liefde en uw goddelijke genade in zichtbaar mag worden. We bidden, wilt u ze samen nabij zijn, ook met Salome en Ezra. Wees bij hen ook deze dagen en in de toekomst, die onbekend is, maar Heere, ons leven is altijd onzeker en onbekend en elke dag hebben wij geloof en vertrouwen in u nodig. Geef dat ze zo mogen leven voor nu en voor de toekomst. Heere, we bidden ook voor Henry, als hij plotseling zo naar het ziekenhuis moest en hersenvliesontsteking heeft, als zijn leven in gevaar is, als we niet weten hoe het verder gaat. Heere, u weet het. En we bidden voor hem en voor Henrique en voor Jefta. We bidden voor alle familie van hem die biddend om hem heen zal staan. En Heere, ook wij willen voor hem bidden en we vragen u dat hij mag herstellen, dat er een keer ten goede mag komen, dat hij mag genezen. Spaar zijn leven, Heere. Het is zo broos en kwetsbaar. En u bent aan niemand enige uitleg verplicht. Maar wij vragen u of u in uw barmhartigheid en goedheid hem herstel wil geven. We bidden ook voor mevrouw Huisman, die vandaag jarig mag zijn. Wees bij haar in haar ouderdom. Wat heeft zij een veel bewogen leven achter zich. Wat heeft ze veel meegemaakt. Wat is er veel gebeurd. En nu ze oud geworden en ze voelt de beperkingen en de gebreken. Maar Heere, wees haar nabij. Gun ook haar die blik op het kruis van Christus. Op het Lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. Omdat ook zij de vreugde mag kennen en de vreugde mag genieten die u belooft voor allen die op u vertrouwen. Die niet beschaamd zullen worden, die niet schuldig verklaard zullen worden zoals wij zongen. Heer, we bidden voor alle weduwen, voor alle weduwnaren. We bidden voor de wezen. Als er in onze levens grote gaten geslagen worden, als geliefden ons ontvallen zijn, als we telkens weer voelen en de gang van het leven misschien doorgaat, maar het nooit meer is zoals het was. En toch, Heere, geef door het geloof uitzien naar de toekomst, dat we ze niet als verliesposten zullen noteren, maar als geliefden die ons vooruit gegaan zijn en die we eenmaal mogen volgen naar Immanuels land. Heere, u kent de nood en de zorgen ook van veel andere mensen in ons midden, die we niet allemaal kunnen vertellen en die we niet eens van elkaar altijd weten. Maar we danken u, Heere, dat we voor elkaar mogen bidden in de wetenschap dat u ieder van ons kent en ieder in eigen noden en zorgen nabij wilt zijn. God is het gebroken hart, verslagen en bedrukt gemoed alle tijd, nabij en goed in tegenheid en smart. Zo zien wij op tot u, Heere, ook deze avond. Wees ons nabij, gedenk ook al de gemeenteleden die niet bij ons zijn, die thuis zijn vanwege de kinderen of vanwege andere omstandigheden. Wellicht ook dat velen meeluisteren op dit moment of later de dienst beluisteren. Geef uw zegen, Heere, op uw tijd en op uw wijze. Wij vragen dit alleen om Jezus wil. Amen. Wij openen het woord van God en wij lezen gedeeld uit Johannes 19. Johannes 19, we beginnen bij vers 17 tot en met 42. Dat is best wel een groot gedeelte, maar het is goed, denk ik, om op een avond als deze ook het Leidensevangelie weer een keer te horen en in alle rust en openheid tot ons door te laten dringen. Johannes heeft dit boek geschreven, niet Johannes de Doper uiteraard, Johannes de discipel, die later Johannes, ook wel Johannes de theoloog werd genoemd vanwege zijn diepe inzicht. Maar hij is erbij geweest en hij vertelt als ooggetuige wat hij heeft gezien en gehoord. Wij lezen Johannes 19 vanaf vers 17. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genoemd wordt Golgotha, alwaar zij hem kruisten. En met hem twee anderen aan elke zijde één, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven: Jezus de Nazarene, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen veel van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. En de overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus: schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen voor elke krijgsknecht een deel. En de rok. De rok nu was zonder naad van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkaar: laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten. Wiens die zal zijn? Opdat de schrift vervuld worden, die zegt: zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en de zus van zijn moeder, Maria, Clopas vrouw en Maria Magdalena. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staande zei tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tot de discipel: zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna, Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zei: mij dorst. Er stond dan een vat vol edik en zij vulde een spons met edik en omlegde ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zei hij: het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, omdat het de voorbereiding was, want die dag van de Sabbat was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken worden en zij weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de andere die met hem gekruist was. Maar komende tot Jezus, als ze zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar Een van de krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer. En terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig en hij weet dat hij zegt hetgeen dat waar is, opdat ook gij geloven mocht. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden, geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift, zij zullen zien in wie zij gestoken hebben. En daarna Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar bedekt om de vrees voor de Joden, bad Pilatus dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen. En Pilatus liet het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus kwam ook, die 's nachts tot Jezus eerst gekomen was, brengende een mengsel van mirre en aloë omtrent 100 pond gewicht. Ze namen dan het lichaam van Jezus en bonden het in linnen doeken met de specerijen, gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven. En er was in de plaats waar hij gekruist was een hof, en in de hof een nieuw graf waarin nog nooit iemand gelegd was geweest. Daar dan legden ze Jezus om de voorbereiding van de Joden, omdat het graf nabij was. Tot zover. De tekst voor de prediking vinden wij in vers 30. Johannes 19, vers 30. Toen Jezus dan de edik genomen had, zei hij, het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. Het is volbracht. Die woorden schrijven wij boven de preek. Het is volbracht. In het Grieks is het maar één woord. Tetelestai. In onze vertaling zijn er 3 woorden. Maar het is een korte, krachtige uitroep. Het is volbracht. 3 gedachten. Ten eerste sterven als levenseinde. Ten tweede sterven als bestemming. En ten derde sterven voor het leven. 3 gedachten. Sterven als levenseinde. We betrekken die woorden. Het is volbracht op wat er meteen op volgt. Het hoofdbuigende gaf hij de geest. Sterven als levenseinde. Ten tweede sterven als bestemming. Dat is wat Jezus immers zegt. Dat hij zijn bestemming bereikt heeft. Hij volbracht wat hij moest doen. Hoe kan dat? Dat het sterven je levensdoel, je levensbestemming kan zijn. En ten derde sterven voor het leven. Hoe hij met zijn sterven de deur naar het leven opent. Laten we zingen uit Psalm 39. Psalm 39. Vers 3 en vers 5. O Heer, ontdek mijn leven zijnd aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. En leer mij hoe vergankelijk ik zij. En dan ook vers 5. Nu dan, o Heer, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop staat op u alleen. Psalm 39, vers 3 en vers 5. Gemeente, vanavond luisteren wij naar de laatste woorden van Jezus. We mogen de zeven kruiswoorden samen wel als de laatste woorden beschouwen. Welke volgorde ze precies gehad hebben, weten we niet. Maar laten we voor nu vanavond deze woorden uit het Johannesevangelie beluisteren. En van de laatste woorden van een stervende, daar geven we altijd extra aandacht aan. Extra betekenis. Heeft hij nog iets gezegd? Heeft zij nog iets gesproken? De laatste woorden voordat iemand heen gaat. En in het bijzonder geldt van deze woorden van onze Heere Jezus, dat er grote kracht van uitgaat. Er zit een intense betekenis en een diepe veranderende kracht in deze paar woorden, of in het Grieks in dit ene woord. Het is volbracht. Deze woorden, gemeente, vormen een keerpunt in de geschiedenis. Deze woorden van de Heer Jezus markeren de periode die daarvoor is geweest en de tijd die daarna komt. Het zijn opvallende woorden. Het is volbracht. Ik heb mijn taak gedaan. Ik heb mijn bestemming bereikt. Er klinkt geen gelatenheid in door. Er klinkt geen berusting in door. Er klinkt ook geen teleurstelling in door. Wij horen niet dat Jezus zegt, het is afgelopen, het is voorbij, het is over, het is mislukt. Nee, deze woorden zijn totaal anders. Het is volbracht, het is een woord van vreugde, het is een woord van overwinning, volbracht. De vraag is, gemeente, hoe wij in onze levens de kracht van dit woord kunnen ervaren. Daar ga ik vanavond vanuit dat deze woorden van Jezus geen lege, goedkope, bedriegende woorden zijn. Het zijn woorden die kracht in zich hebben, in de geschiedenis hebben veranderd. Hoe kan ik, hoe kunnen wij vanavond de kracht van de woorden van Jezus in ons eigen leven ervaren? Drie dingen zijn daarvoor nodig. Drie dingen kunnen ons daarbij helpen. Het eerste is dit: laten wij vanavond luisteren zoals Johannes luisterde. Laten wij luisteren zoals Johannes daar gestaan heeft. Wij kennen deze woorden. Wij kennen ook dit woord alleen maar omdat Johannes daar gestaan heeft. Omdat Johannes daar was. Omdat hij erbij is geweest. Die leerling, die vriend van Jezus. Jezus had hem lief. Hij gebruikt zijn naam nooit in dit evangelie. Hij vertelt zelfs niet over zichzelf als Johannes. Nee, hij noemt zichzelf, dat wist hij. Ik ben die discipel die door Jezus geliefd is. En hij hield van zijn meester. En het was ook zijn vriend. En hij heeft daar gestaan. Wij lezen hier, gemeente, dat is ook het mooie, hè, als je zo'n lange gedeelte leest. We lezen hier het verslag van iemand die erbij geweest is. Die van moment tot moment, van uur tot uur vertelt wat hij gezien heeft, wat hij gehoord heeft. Hij is meegegaan. Hij heeft het gezien. Alles. Alles. En zo eindigt dat, zo ontroerend altijd, dit hoofdstuk, zo in het schemerdonker van de avond, bij het graf. Hij heeft het gezien. Nicodemus, Jozef, de vrouwen, het graf. Ontroerend hoe hij erbij is geweest en alles beschreven heeft en alles onthouden heeft. Ik denk, gemeente, als wij dat in woorden van nu zouden zeggen dat het een traumatische ervaring voor hem moet zijn geweest. Om dit te zien en dit mee te maken. Hij is ooggetuige van dat extreem zware, dat ondraaglijke lijden van Jezus. Hij staat hier niet alsof hij journalist is, alsof hij reporter is, alsof hij verslaggever is. Hij staat er als een vriend. En hij staat naast Maria. Hij staat naast de moeder die deze man heeft voortgebracht. Johannes en Maria. Persoonlijker, intenser dan zo kan het niet. Hij staat zo dichtbij mogelijk. Zo ver de soldaten hem toelaten. Hij wil alles zien. Hij wil alles horen. Hij wil het zien als de ogen van zijn vriend zullen breken. Hij wil het horen. Zal hij nog wat zeggen? Kan ik nog iets van zijn woorden opvangen? De Johannesgemeente moet een moedige man zijn geweest. Moedig. Hij liep niet weg voor de dood. Hij keerde zich niet om. Hij stond erbij. En hij zag de dood in zijn gezicht. Het liefst vermijden wij de dood. Het liefst denken wij er niet aan. We zijn bang voor de dood. Kleine kinderen kunnen bang zijn voor het donker. Grote mensen zijn bang voor de dood. Er is een innerlijke angst, innerlijke afkeer. Omdat de dood niet bij het leven hoort. Maar Johannes gemeente is een moedige man geweest, want hij vlucht niet weg. Hij keert zich niet om. Hij blijft erbij staan. Hij is getuige. Hij wil het zien door alles heen. En dankzij zijn volharding en dankzij zijn moed weten wij wat Jezus gezegd heeft. Laten wij vanavond, gemeente, naast Johannes gaan staan en naast Maria. Laten wij vanavond ook gaan staan aan de voet van het kruis. Want ook wij, dat is dan mijn eerste punt vanavond, we willen toch graag de kracht van de woorden van Jezus in ons eigen leven ervaren. Wij zullen de kracht van die woorden alleen ervaren als wij naast Johannes staan. En zo dicht bij het kruis zijn, dat wij als het ware zelf die woorden van Jezus kunnen horen die hij spreken zal. Zal ik het durven om daar te staan? Of draai ik mij liever om? Sluit ik mijn ogen als de dood zo dichtbij is? Keer ik mij om? Aarzel ik? Vlucht ik weg bij dat intense lijden van zo'n zielenvriend? Het lijden van de Heer Jezus, gemeente, confronteert ons vanavond ook met onze eigen dood. Met onze eigen sterfelijkheid. Daar aan de voet van het kruis, als wij daar vanavond staan, moeten wij ook erkennen dat wij stervelingen zijn. Dat we sterven gaan. Ook dat is nodig om de kracht van die woorden van Jezus te ervaren. Soms moet je de dood van een ander zien. Om te weten dat de dood ook bij jou zal komen. Als ik terugdenk in mijn eigen leven, gemeente. Toen mijn vader sterven ging. Toen mijn vader die boodschap kreeg dat hij ongeneeslijk ziek was. En die 8 weken dat ik was een jongen van 20 jaar. Dat ik hem achteruit zou gaan van dag tot dag, van week tot week. Toen ben ik gaan beseffen, eigenlijk voor het eerst in mijn leven, dat ik een sterveling ben. Dat ik ook sterven moet. Zo moeten wij staan aan de voet van het kruis. En dan komt die vraag naar boven, waarom moeten wij sterven? Waarom sterft die de mens? Ja, zegt de atheïst. Dat hoort er gewoon bij, dood is dood. Ja, zegt de evolutionist. Het is maar mooi dat mensen doodgaan. Want dat geeft tenminste ruimte voor nieuwe mensen. En dat geeft ruimte voor evolutie, hè. De dood is een prachtige drijvende kracht naar verbetering. Maar de Bijbel geeft een ander antwoord. De Bijbel zegt, de dood is de beloning op de zonde. En zonde is, dat betekent het Hebreeuwse woord, zonde is je doel missen. Je doel missen. Dus wij stellen met ons leven ons een doel voor ogen. En wij hebben een doel. We zijn geschapen met een doel. En dan komt er de zonde, gemeente. En die rechte lijn van ons leven, hè, die we voor ons zien, die buigt af. En we missen ons doel. En we schampen er langs. En we komen terecht in de dood. Dat is de beloning op de zonde. Wij missen ons levensdoel. Zonde. Wij missen ons levensgeluk. Kijk eens terug vanavond op je eigen leven. Denk eens wat er gebeurd is. Probeer eens een rechte lijn te trekken. Maar het lukt niet. Er zit een kink in. Er zitten bochten in. Waar gaat jouw leven naartoe? Waar is het heen? Op weg. Ieder van ons, gemeente, die vanavond eerlijk terugkijkt, die ziet in zijn leven gebrokenheid. Die ziet teleurstelling. Die ziet verdriet. Die ziet zonde. En trek dan die lijn van je leven eens door naar de toekomst. Waar kom je dan uit? Is dat een rechte lijn naar het leven? Of buigt die lijn af naar de dood? Dat is wat de Bijbel zegt. Daarom geeft de Bijbel zoveel aandacht aan zonde. Nee, gemeente, sterven is niet het simpelweg het einde van een leven. Sterven is de mislukking van ons leven. Sterven is niet de voltooiing van ons leven. Maar het is de teleurstelling van het leven. Ik kan ook niet goed begrijpen waarom de voorstanders van euthanasie het hebben over voltooid leven. Hoe kan nu de dood, hè? Hoe kan de dood als absolute inbreuk en vernietiging van het leven, hoe kan dat nu de voltooiing van je leven zijn? Dat kan toch niet? Voltooid leven? Sterven is niet het eindpunt van ons leven, gemeente, het is het dieptepunt. Onze eerste gedachte, willen wij de kracht van de woorden van Jezus ervaren, dan moeten wij luisteren zoals Johannes. Dan moeten wij luisteren als zondige stervelingen. Onze tweede gedachte, sterven als bestemming. De tweede, om de kracht van die woorden te ervaren, daar hebben we het vanavond over. Moeten wij zien dat het woord van Jezus, het is volbracht, gaat over sterven. Het gaat niet over dat lijden daarvoor. Het gaat niet over die ruim 30 jaar daarvoor die Jezus geleefd heeft en die hij nu volbracht heeft, beëindigd heeft. Het gaat ook niet, denk ik, over die moeilijke, donkere nacht vol angst en lijden die hij achter zich heeft. Het gaat zelfs niet over die paar uren aan het kruis, als hij zegt het is volbracht. Maar we lezen de woorden, het is volbracht, met de woorden die erop volgen. En het hoofd buigende gaf de geest. Daar ziet hij op. Het is volbracht. Wat is volbracht? Nu sterf ik. Daarin vindt die volbrenging plaats. Hij geeft de geest. Hij sterft. En in dat sterven wordt volbracht wat zijn bestemming was. Dat sterven overkomt hem niet, gemeente. Het hoofd buigende gaf hij de geest. Daar zit iets in van een wilsdaad. Het is een keuze. Het is een wilskeuze. Het is vrijwillig wat Jezus hier doet. Het hoofd buigende geeft hij de geest. Hij heeft zelf gezegd in Johannes 10. Ik heb de macht om het leven af te leggen. Ik heb de macht om het leven weer op te nemen. En dat eerste doet hij hier. Hij heeft de macht om het leven af te leggen. En hij gebruikt hier die macht. Hij legt het af. En hij zegt daarbij, nu is het volbracht. Dat sterven van Jezus is zo totaal anders dan ons sterven. Want het is geen inbreuk op zijn leven. Een onvoorziene inbreuk. Het is geen teleurstellende afbreuk van zijn leven. Maar omgekeerd, gemeente, zijn leven is voorbereiding geweest op zijn sterven. En sterven is zijn bestemming. Dat zegt hij. Het is volbracht. Hiervoor heb ik altijd geleefd. Nu bereik ik mijn, kun je dat zeggen? Mijn levensdoel. Sterven als bestemming. Dan pas roept hij uit. Het is volbracht. Hoe kan dat, gemeente? Dat die bittere dood van Christus zijn bestemming is. Daarvoor moeten wij terug naar het begin van dit Bijbelboek. Laten we die grote spanningsboog van het hele Bijbelboek eens overzien. Johannes 1, vers 29. Waar die andere Johannes, Johannes de Doper, uitgeroepen heeft. Zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Het Lam van God vindt hier zijn vervulling. Ieder Jood wist wat daarmee bedoeld werd, met het Lam van God. Of met een lam in ieder geval. Ieder Jood kon naar de tempel gaan als je gezondigd had. Als je wist dat je je doel ging missen. Als je wist dat de lijn van je leven afgebogen was. Als je wist dat de beloning op jouw zonde niet het leven was, maar de dood. Wat kon je dan doen, gemeente? Dan kon je een lam nemen. En dan ging je naar de tempel. Laten we in gedachten daar eens bij gestaan. Dat daar zo'n vader, misschien wel met zijn kinderen erbij, naar de tempel gaat en het lam meeneemt. En ze komen bij de priester. En de priester pakt dat lam aan en bindt de poten van het dier met een touw aan elkaar vast. En hij pakt zijn mes. En hij doodt het dier. En die vader die staat te kijken. En de kinderen staan te kijken. En ze zien het bloedende dier. En ze zien hoe het leven uit het lam wegvloeit. En ze zien de brekende ogen van het lammetje. En ze zien dat het dood is. Waarom doen zij dat? Hoe kun je dat willen? Hoe kun je daarnaar kijken? Hoe kun je daarmee naar de tempel gaan? Omdat, gemeente, omdat het lam de zonde wegneemt. Omdat dat lam de beloning van mijn zonde op zich neemt. Omdat dat lam mijn plaats inneemt. Omdat mijn dood op het lam wordt gelegd. Omdat het lam nu dood is, zodat ik kan leven. Dan mag je de tempel uitgaan. Dat lam kreeg de beloning van mijn zonden uitbetaald. En ik mag de tempel uitgaan. En ik heb het leven voor mij. Ik mag herboren zijn. Hernieuwd. Bevrijd. Als het lam gestorven is, gemeente. Dan is dat oude leven. Dat zondige leven. Dat gebogen leven. Tot een einde gekomen. Dan ligt er een nieuw leven voor mij. Dan mag ik zo de toekomst weer inkijken. Iedere Jood wist het. Johannes had het gezegd. Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. De zonde van de wereld. Elk lammetje, gemeente, was zich natuurlijk niet bewust. Wat weet zo'n dier? Van de komende dood. Maar dit Lam van God ging de weg gewillig. En bewust. En hij wist dat daar zijn bestemming in lag, om het Lam van God te zijn en de zonde der wereld te dragen. Jezus wist het. En hier gebeurt het, op dit moment. Hij had de woorden gehoord, hij heeft de woorden geweten van het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En hier hangend aan het kruis is het zijn allerlaatste woord. Het is volbracht. Hier sterf ik als het Lam van God. Hier vind ik mijn bestemming. En hij roept het uit. Met vreugde. Met kracht. En met zekerheid. Het is volbracht. Eens en voorgoed. Duizenden, tienduizenden lammeren zijn gestorven. In al de jaren daarvoor. En nooit was één lam in staat. Om werkelijk, volledig en voorgoed de zonde weg te nemen. Maar dit ene lam is het Lam van God. En dit ene lam draagt de zonde van de gehele wereld. En dit ene lam beëindigt die lange, lange periode. Beëindigt die stroom van bloed. Dit ene lam kan het zeggen. Nu is het volbracht. Niet meer, gemeente, omdat er geen zonden meer zouden zijn. Niet meer omdat de mensen verbeterd zijn en zo perfect geworden zijn. Maar omdat dit offer genoeg is voor de zonde van de gehele wereld. Miljarden, miljarden mensen. Maar het bloed van het lam is ruim voldoende. En hij wist het. En hij zei het. En hij riep het. Het is volbracht. Sterven als bestemming. Onze tweede gedachte. Willen wij de kracht van de woorden van Jezus ervaren, gemeente? Moeten wij dit weten? En dan komen we bij onze derde gedachte. Sterven voor het leven. Vanavond mogen wij de gekruisigde Christus zien. Vanavond mogen wij zijn woorden horen. Vanavond staan wij aan de voet van het kruis. Vanavond staan wij naast Maria. Vanavond staan wij naast Johannes. En de Heere Jezus. Hij zegt het. Vanavond. Ook tegen ons. Het is volbracht. Luister. Hoor het. Zie het. Hij buigt het hoofd. En hij geeft de geest. Zie hoe hij de laatste adem uitblaast. Wend je blik niet af. Keer je niet om. Zie deze stervende Christus. We zijn toch zo dichtbij, gemeente, dat we geen woord willen missen van wat Jezus zegt. En wat zegt hij? Het is volbracht. Wat zegt hij, gemeente? Heel jouw oude leven, dat afstevend op de dood, is voorbij. Heel jouw oude bestaan, dat gebogen bestaan, is weg. Jouw dood, uw dood, is op dit Lam van God gelegd. Die onvermijdelijke uitkomst van jouw zondige leven is omgebogen. Nu ligt het op het Lam van God. De beloning van je ontelbare zonden is op het Lam overgedragen. Jouw kromme leven wordt hier rechtgebogen. Die neergaande weg van ons ouder worden, van ons sterven, die weg naar de dood, wordt een opgaande weg naar het eeuwige leven. Waarom? Want Jezus zegt, het is volbracht. Luister naar die woorden. Hoe weet ik dat, zeg je? Hij zegt het. Het is volbracht. Ja, maar, zegt iemand. Ja, maar daar moet je toch geloof voor hebben. Daar moet je toch zaligmakend geloof voor hebben. Daar kan een historisch geloof toch niet genoeg zijn. Ik geloof wat de Bijbel zegt. Ik geloof dat de Bijbel waar is. Ik heb een historisch geloof, zegt iemand. Maar dat is toch niet genoeg. Je moet toch een zaligmakend geloof hebben. Ja, gemeente, ja, dat is waar. Maar wie zou hier nu vanavond aan de voet van het kruis willen staan met alleen maar een historisch geloof? Wie zou daar alleen maar willen staan om te kijken naar historische gebeurtenissen? Wie is hier vanavond gekomen om alleen maar iets te horen over geschiedkundige feiten? Wie is hier om alleen maar iets te horen over een lang geleden en een vergeleden lijden? We zijn hier vanavond toch niet als journalisten. Wij zijn geen reporters. We zijn geen verslaggevers. Wij zijn hier vanavond als zondaren. Als zondaren. En we luisteren toch niet naar de woorden van een onbekende. We luisteren toch vanavond naar de woorden van een vriend. Zo zien wij de Heer Jezus. We zien het Lam van God dat sterft. We zien het Lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. Zou je anders naar Christus willen kijken dan op deze manier? Zoals dat kind keek in de tempel naar het stervende lammetje. Zo mogen wij, zo willen wij toch vanavond kijken naar dit Lam dat zijn leven gegeven heeft. Mag ik zo kijken? Mag ik zo zien op het Lam van God? Ja, gemeente, het mag. Want hij stierf gewillig. Ja, het mag. Want het was zijn bestemming. Ja, het mag, want hij droeg de zonde van de wereld. Bij hem is geen enkele beperking. Bij hem is alle ruimte. Zo mogen wij vanavond hier staan. En Johannes zegt het er nog een keer bij, iets verderop in vers 35. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd. Hij vertelt het, waarom hij erbij geweest is. Waarom hij niet weggelopen is. Waarom hij daar stond. Hij deed dat ook voor u, voor jou. En zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt hetgeen dat waar is. Opdat ook u geloven moogt. Geloven. Geen historisch geloof. Geen journalistengeloof. Maar een hartelijk geloof. En wie zo gelooft, gemeente, heeft vergeving de zonde. Wie zo gelooft, wie zo luistert, krijgt het leven terug. En die kijkt nog één keer terug op dat oude leven. Alles wat er gebeurd is. Alles wat er geweest is. Alles waar je de gevolgen nog van ondervindt. En dan zegt de Heer Jezus vanavond, het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. Het nieuwe leven ligt voor ons. De neergaande lijn van ons leven is omhoog gebogen. Is een rechte lijn geworden. Is een weg naar het leven. Niet omdat wij geen zonde meer doen. Nee, die zijn er. Die blijven er komen. Niet omdat wij nu zo verbeterd en zo volmaakt geworden zijn. Dat het allemaal wel gaat lukken. Nee, gemeente. Wij hebben vandaag dit offer nodig. Wij zullen het morgen weer nodig hebben. En volgende week. En zolang wij leven. En toch, vanaf vandaag mogen wij het tegen elkaar zeggen. Het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. Waarom? Omdat Jezus zei, het is volbracht. Het is volbracht. En elke keer weer, mogen wij onze ogen richten op de stervende Christus. Elke dag weer mogen wij die woorden horen. Het is volbracht. Het is volbracht. Zo staan wij aan de voet van het kruis. En daarom luisteren wij. Stil. Aandachtig. Gelovig. En wij horen. En wij horen. Wat onze zaligmaker. Als een laatste woord aan ons meegeeft. Als een krachtige belofte. Waarvan wij de kracht in ons leven mogen ervaren. Luister wat hij zegt. Het is volbracht. Amen. Psalm 56, vers 6. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood en wat er volgt. Laten wij danken en bidden. Wij danken u, Heer Jezus, dat wij deze avond mochten staan aan de voet van het kruis. Als zondige stervelingen, als stervende zondaren. Om de woorden te horen van het Lam van God. Dat daarin zijn bestemming een vreugde vond. Om onze dood op zichzelf te nemen. Om onze dood te zien als zijn bestemming. Om dat oude leven dat neergebogen wordt en de dood als beloning heeft, om te buigen naar een toekomst van nieuw leven en van eeuwig leven. Heere God, we danken u dat wij in de stilte daar mochten zijn. En dat wij niets anders hoeven te doen dan te luisteren naar wat Jezus tot ons zei. En Heere, we bidden dat we eenvoudig deze woorden in geloof mogen aanvaarden. Dat uw gewilligheid, Heere Jezus, onze vrijmoedigheid is. Uw werk, onze vreugde. Uw aanbod, onze blijdschap. We danken u, Heere, dat u de wanhoop van ons neemt en de teleurstelling van een beschadigd leven. We danken u, Heere, dat als wij terugkijken, dat wij dat mogen doen. Eerlijk en realistisch, met alles wat er fout is gegaan, zonder wanhopig te zijn. Als wij zien op Jezus Christus. Dank u, Heere, dat wij de toekomst in mogen zien. En wat voor zorgen er ook zijn, en wat voor vragen er ook zijn, en onzekerheden. Wat er ook gebeuren gaat, hoe het ook zal gaan in de toekomst, maar wij mogen weten, Heere. Door het geloof in Jezus Christus, dat het een rechte lijn is. Tot het eeuwige leven. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. Heere, zo bidden we ook voor elkaar. U weet wie wij zijn. U weet hoe wij hier zijn. U kent ons leven. U weet hoe wij deze woorden hebben aangehoord. Ieder op eigen wijze. Laat niemand, Heere, een slordige voorbijganger zijn. Laten we alle deze avond een moment stilstaan. Laten we luisteren in geloof. We danken, Heere, dat u ons dit geeft. We bidden dat het mee mag gaan in onze harten. En dat we de kracht mogen ervaren die er lag in de stervende woorden van Christus. En we bidden u, Heere, dat we zo ook mogen leven vandaag en morgen en in de toekomst. Tot eenmaal de dag van ons sterven komen zal, waarvan wij mogen weten dat het graf niet de betaling is voor onze zonden, maar een doorgang tot het eeuwige leven. Dat wij mogen weten wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. We bidden u, Heere, dat we eerlijk zijn naar onszelf en naar elkaar. En toch zonder vrees mogen uitzien naar de dag die voor iedere gelovige de beste dag is. Breng ons zo samen, Heere, met de paasdagen. Geef ons ook dan de vreugde om te mogen weten dat deze stervende Christus uit de doden herrezen is. En het leven en de onvergankelijkheid aan het licht heeft gebracht. Breng ons alle vanavond veilig thuis. Geef ons de rust in de nacht. Wij bidden en we danken u dit. In Jezus' naam. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 43. Psalm 43, vers 4 en vers 5. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God, de bron van vreugd. En ook vers 5, mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen. Uw hoop en leven naar zijn gebod, mijn redder is mijn God. Vers 4 en 5 uit Psalm 43. Verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.